Ja, we gaan nog meer zingen. Zeker. Straks. We gaan eerst luisteren naar Hans Ziegelaar. Nou, je mag kiezen, Hans.
De dingen zijn gereed.
Ja.
Dat snap ik goed, ja.
Ik denk, ik ga het zeggen, maar ik weet niet helemaal of ik het goed verwoorden kan. Maar ik ga het toch doen. Als je nou denkt aan een moedig, sterk man, denk je dan aan Hans Ziegelaar? Ik vind van wel eigenlijk. Ja. Het is een van de meest bescheiden mensen, geloof ik, die ik ken. Maar met woorden die me regelmatig raken. En ik denk, ik zou het fijn vinden om met u voor hem te bidden vanmorgen als hij hier mag gaan spreken. Vind je het goed?
Ik zal maar bidden, ja.
Lieve en goede God en Vader, dank u wel dat we van u mogen leren. Dank u wel dat u Hans Ziegelaar al zoveel jaren gebruikt in uw dienst. Dat u hem woorden geeft om ons weer wakker te schudden. Om ons te kneden, zoals Henk zei. En kleine stapjes te maken in de richting van verandering. En wij zoeken dat en wij bidden dat ook vanmorgen. Wilt u daarbij zijn? Amen.
Ja, hij zei het al. Ik ben, denkt hij, bescheiden, maar ik sta nou wel erg ver in het licht. Hè? Maar goed, het nadeel is dat ik jullie wat minder kan zien. Tot de voorbereidingen van mijn preken behoort ook altijd een klik en een blik op de website van de gemeente waar ik ga spreken. Zo ook nu. Klik op Berea de Maten en zie daar iets nieuws. Een vernieuwde website of misschien een hele nieuwe website. Ik heb hem aandachtig bestudeerd en bewonderd. Uitnodigend, open, informatief en wat nog meer, kunstzinnig. Want de homepagina, hier is die, deed me ogenblikkelijk denken aan Michelangelo, aan zijn schilderij in de Sixtijnse kapel in de Vaticaanstad, aan het plafond, de schepping van de mens, waar God Adam aanraakt met zijn vinger. Mooi, die uitnodigende vinger hier. Er staat ook een tekst op die homepagina. Deze. Thuis is een plek waar liefde is, waar je kunt lachen. Thuis is een plek waar je veilig bent. Thuis is een plek vol van avontuur. Thuis kun je ontspannen en gewoon jezelf zijn. En het eindigt dan met een uitnodiging van Berea. Ontdek op deze site hoe Berea de Maten voor jou een thuis wil zijn. Dus Berea wil een thuis zijn. En daar ben ik over gaan denken. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Of misschien zeg je wel, moet een vreemdeling, moet een buitenstaander ons gaan vertellen wat thuis zijn betekent en wat het is een thuis. Vrees niet, ik ken Berea een beetje. Ik heb Berea de Maten hoog en lief. Ik wil uit mijn ervaringen en met woorden uit het woord eigenlijk jullie moed inspreken, bemoedigen, om anderen te bemoedigen, om sterk te zijn. Misschien ben je vanmorgen hier voor het eerst en behoor je nog niet tot de gemeenschap, tot de gemeente. En misschien kom je kennis maken of wat dan ook. Want tot de gemeente behoren is niet een vanzelfsprekende zaak. Dat is een keuze. Daar moet je over denken. En daar moet je een beslissing over nemen. Er zijn mensen die zeggen, ik heb geen gemeente nodig. Ik geloof wel, oh zeker, ik geloof wel. Maar het instituut, de kerk en elke zondagmorgen weer opnieuw daar naartoe, dat is buiten mijn kennis en buiten mijn belevings. Ik red het zo wel. En dan missen ze iets. Een plek waar je thuis hoort. Een plek waar je mensen ontmoet. Die je kunnen inspireren. En die met je meeleven. Die als het nodig is troosten. Die de liefde van Christus laten zien. Want om te geloven heb je anderen nodig. Want geloven moet je leren. Soms in kleine stapjes. Soms misschien is een grote stap. En geloven moet je zeker onderhouden. En daarom is er een gemeente. Otto de Bruyne, een bekend spreker in de evangelische wereld. En een boeiend spreker. En een schrijver. En een kunstenaar. Hoorde ik eens in een interview dit zeggen. Ik heb 3 bekeringen meegemaakt. Een bekering tot God. Een bekering tot de wereld. Omdat ik de wereld wilde gaan dienen. En dat heeft hij gedaan. Maatschappelijk betrokken geweest. Zijn hele leven. En de bekering naar een gemeente. En daar had hij de grootste moeite mee. Zo vertelde hij in dat interview. En hij deed het met trillende stem. En hij vertelde, ik wist het niet. En toen ging ik een wandeling maken in de zandverstuivingen van Kootwijk. En toen zag ik dit. Bovenop een heuvel stonden een aantal bomen bij elkaar. En die bloeiden, die groeiden. En er was ook een boom die dood voor me lag. En toen dacht ik, zo is het misschien. Als ik alleen blijf in de woestijn van het leven, dan kan het wel eens zijn dat ik dood ga. Geestelijk dood. Ik heb anderen nodig. Andere bomen die me beschermen, die me elkaar ondersteunen. Een gemeente, het is eigenlijk een vreemd iets. Wees nou reëel. Je hebt elkaar niet uitgezocht. En je bent ook niet meestal allemaal vrienden of sympathisanten. En het zijn allemaal mensen met verschillende karakters en meningen en wensen en verlangens. Allemaal verschillend. En als er niks anders aan de hand is, dan zijn ze bij elkaar en dan schuurt dat en dan maakt dat lawaai. En dan lijkt een gemeente, als er niks anders is, op een zak knikkers. Die rammelen en die er zijn bij elkaar, maar verder niks. Maar er is meer, want in de gemeente noemen we elkaar broeders en zusters. Er is iets van liefde. Er is liefde uitgegoten van Jezus Christus. En daarom horen ze bij elkaar. En daarom steunen ze elkaar. En daar zorgen ze voor elkaar. En ze houden elkaar staande. En ze laten elkaar groeien. En samen verbonden aan de rank groeien ze en geven ze vrucht. Een gemeente moet zijn een tros druiven. Maar nog wat. In 1 Petrus 2, daar staat, laat u zelf gebruiken als levende stenen voor de opbouw van een geestelijk huis. Dus de gemeente is een geestelijk huis en wij zijn de stenen. En je moet je laten gebruiken. Want alleen dan maar word je een levende steen. Als je op een bouwplaats komt, dan zie je stenen her en der liggen en op stapels. Maar ze zijn niet tot hun doel gekomen, ze zijn dode stenen. Pas als een steen gebruikt wordt in de bouw, dan worden ze levend. Dan krijgen ze functie. In een muur bijvoorbeeld, zoals deze. Het zijn verschillende stenen, kleine en grote. Er zitten beschadigde stenen tussen. En kapotte stenen. En toch horen ze bij elkaar. En het kenmerk van die stenen is, ze dragen en ze worden gedragen. En dat is het kenmerk van een lid van de gemeente. Je draagt de ander. en je wordt gedragen door een ander. En het cement dat het bezighoudt, samenhoudt, dat is hoe je met elkaar omgaat. En de onderlinge liefde. En de onderlinge betrokkenheid. En of je elkaar wilt bemoedigen en zorgen voor elkaar. In 1 Korinthe 12 staat, en begeefvertaling, opdat de leden gelijkelijk voor elkaar zouden zorgen. Twee woorden daaruit. Gelijkelijk en voor elkaar. Het is niet zo dat de een maar alleen de zorg geeft en de aandacht en de troost. Het is elkaar. De een aan de ander en de ander aan de een. Links en rechts. Het is elkaar. En het is gelijk. Er is niet een specialisme van mensen die veel, veel alleen maar zorg geven. Het is niet alleen maar behouden aan de oudsten. Of aan de kringleiders. Of voor je pastorale team. Hoe mooi en hoe nuttig dat ook is. Je kunt de onderlinge zorg niet daar laten en aan hen toeschuiven. Er staat gelijkelijk en aan elkaar. Ik ben geen trendwatcher, maar ik lees de krant en dan denk ik wel eens, de veranderingen tegenwoordig gaan wel razendsnel. Dat hoef ik hier niet uit te leggen. Op IT-gebied, op maatschappelijk gebied, op mondiaal gebied, het veroorzaakt dat mensen jachtig zijn. Jachtig. Die bezig zijn met vluchtige dingen. Kijken. Urenlang op de iPhone. Om te kijken wat er gebeurt. Om mee te delen wat wij mee bezig zijn. En die geen tijd meer hebben. Zelfs niet meer voor televisie. Jachtige mensen veroorzaken vluchtigheid. Oppervlakkigheid. En ik denk dat wij in een tijd leven dat het hebben belangrijker is dan het zijn. Je carrière, je status, meer dan wie je bent voor je man of voor je vrouw. En dat we meer gericht zijn op ons eigen belang dan op het sociale. Het is toch de algemene klacht dat we leven in een maatschappij van individuen. Ja, daar wordt wat aan gedaan. Aan de eenzame mensen wordt gewerkt. Ministers en Kamerleden hebben van de week zitten bellen naar eenzame mensen. Dat tikt aan. En er is een app in ontwikkeling die de buurten gaat organiseren, zodat er meer contact komt tussen de buren onderling. Voornamelijk voor inbrekers. Maar het cement, is dat er nog? In Romeinen 12 staat een tekst die mij altijd aanspreekt. Jullie niet. Word hervormd. Word anders. Ga niet met deze tendens mee. Gemeente van de Heer, die heeft cement. Meeleven. Troosten. Bemoedigen. Wat is bemoedigen? Waarom zouden we bemoedigen? En hoe moeten we bemoedigen? Ten eerste, wat is bemoedigen? In het Grieks is het woord parakalein. En para betekent langzij. En kalio betekent roepen. Dus het is langzij komen en roepen. Een aantal jaren geleden deden mijn twee kleinkinderen mee aan de crossloop in het Ordepark van de scholen. En georganiseerd door AV34. En ik ben er eens te kijken en ik vond het heel mooi en spannend. En AV34 stuurde hazen in het veld. Dat ze waren leden van AV34 en die gingen dan een poosje meelopen met die kinderen die daar op de baan liepen. En dan liepen ze mee en dan vuurden ze aan. Hou moed, vooruit, nog een eindje, doe je best, je kan het. Dat is bemoedigen. Thomas, hij is nummer 1 geworden. Siegelaar heet hij. Waarom bemoedigen? Waarom? Het is een absolute prioriteit van God. In Romeinen 15 staat in de vertaling van het boek: de boeken zijn geschreven om ons te leren. We lezen daar hoe mensen die God onder alles trouw bleven steeds werden bemoedigd. En dat geeft ons moed en nieuwe hoop. En ik vind dat zo mooi. Dus de Bijbel is geschreven, de verhalen zijn geschreven om ons een voorbeeld te geven. Om te kijken en ons te herkennen in de verhalen. En om daar moed uit te putten. En om daardoor bemoedigd te worden. We lezen de verhalen van Mozes. Een leider, een man Gods. En hij ging voor de Bijl in een stukje ongeloof. David, een vriend van God. En heeft diep in de put gezeten. Esther, een mooie vrouw, vol geloof. Ze schaamde zich voor het geloof. Hosea, hij heeft niets van God begrepen op een bepaald moment. Moet ik dat nou doen? En toch zijn ze trouw gebleven. En ze werden bemoedigd door God zelf. En daarom zijn ze een voorbeeld voor ons. Ik herken me in Mozes. En ik herken me in David. Ja, ik heb ook mijn vragen. En soms weet ik het als Hosea niet. En begrijp ik niets van God. Zoals we vanmorgen eigenlijk kunnen vaststellen. Kunnen we hem begrijpen? Er is nog een tekst. En die staat ergens in Korinthe. En daar zegt Paulus: God is de God van alle vertroostingen. En dat is misschien wel goed om dat vanmorgen is gewoon duidelijk te zeggen. Het wezen van God is bemoedigen. Het wezen van God is vertroosten. Hij kan niet anders. En hij zegt tegen de moeder en tegen het gezin van Yvonne: kom maar bij mij. Ik weet het ook niet, ik kan het ook allemaal niet uitleggen. En hij legt het ook niet uit. Maar zoals de tekst zei van: kom maar en wees niet bang. Ik hou je vast. Ik ken je naam en ik weet je zorg. Maar er is een tweede reden waarom bemoedigen ontzettend nodig is. Het is een dringende behoefte van ons allemaal. We hebben het toch nodig, zo af en toe, op de schouders getikt te worden en te horen: goed zo. Of: ik hou van je. Of: je bent belangrijk voor mij. Hoe bemoedigen? Ik kan het niet beter uitleggen dan aan de hand van een gezin. Ik heb een gezin gehad en ik heb kinderen opgevoed. En misschien heb je geen gezin en ben je alleenstaand, maar dan herinner je je eigen opvoeding, want iedereen is lid van een gezin geweest. En dat het in een gezin ontzettend belangrijk is om de kinderen aandacht te geven. Om te laten merken: ja, je bent er voor mij, ik zorg voor je. Ja, ik zie je wel. En om de kinderen allemaal evenveel aandacht te geven. Maar aandacht geven. En laten weten dat je belangrijk, dat zij belangrijk voor je zijn. Zo gaat het in een gezin. Zo gaat het in de gemeente. Wat doe je? De kinderen bevestigen. Niets is zo fnuikend als ouders nooit bevestigen en altijd maar zeggen: je kan beter of je kan het niet. Een kind groeit met kleine stapjes, met elke opmerking als er gezegd wordt: goed zo, dat kan je goed, ik ben een flinke vent. Het is in de gemeente niet anders. In een gezin leer je omgaan met elkaar. Ik ben opgegroeid in een gezin met 7 kinderen. En dat was niet altijd even soepel, zal ik maar zeggen. Vooral met de zusjes niet. En dat botste nog wel eens en dat was ruzie. Niet alleen verbaal, maar ook nog wel eens gewoon. Maar we hebben het geleerd met elkaar omgaan. Nu nog, van de 7, we leven alle 7 nog. En één keer in de maand komen we, degenen die in Nederland wonen, bij elkaar om koffie te drinken, te eten, het leven te delen. Al jaren. We hebben het geleerd met elkaar. Het is in de gemeente niet anders. Het is belangrijk voor een kind om te weten dat hij geliefd wordt. En dat hij er mag zijn. Dat hij waardevol is. Dat hij aanvaard wordt. En dat hij het gevoel krijgt, je bent waardevol. Het meisje, het jongetje, jouw kind. Het is in de gemeente niet anders. Het is belangrijk in een gezin om ze te knuffelen. En om aan te raken. En om dicht bij elkaar te zijn. Nou wil ik niet propageren dat jullie doorlopend elkaar moeten knuffelen. Maar het fysieke mag er ook wel zijn. Eens een keer een hand vastpakken. Of een schouder over de arm. Een arm over de schouder leggen. Of een hand op het hoofd. Waarom gaan wij zo met de kinderen om? Waarom doen we dit allemaal? Omdat we van ze houden. En omdat we willen dat ze hun weg in het leven gaan vinden. Dat ze sterk worden. En dat het evenwichtige mensen zullen worden. Daarom spannen we ons zo in. Daarom houden we van ze. Daarom aanvaarden we ze. En prijzen we ze. Omdat we van ze houden. Het is in de gemeente niet anders. In het Nieuwe Testament wordt 300 keer het woordje agape, liefde, gebruikt. In allerlei verbanden. En 50 keer daarvan is het in een bevelsvorm. Heb elkaar lief. Een nieuw gebod geef ik u. Dat is toch vreemd dat God, dat de Heer zegt, je moet gevoelens krijgen. Gevoelens zijn toch niet te commanderen? Nee, agape is niet alleen maar een gevoel. Agape is een daad. Is iets doen. Is openstaan voor de ander. Gezegend de gemeente waar agape heerst. Waar open staat voor de ander. Hoe bemoedigen? Er is eigenlijk geen techniek voor. Het is een houding. Dat je echt geïnteresseerd bent in de ander. En betrokken. En het ook laat merken. Deze twee dingen. Ik ben echt geïnteresseerd in je. En ik zal je aanvaarden. Wat je me ook vertelt. Want, en die heb ik ergens gelezen. En ik zou hem wel twee keer voor willen lezen. Omdat ik hem zo waardevol. Deze uitspraak. De gemeente is een plaats waar de mensen aanvaard worden zoals ze zijn. En bemoedigd worden om te worden zoals ze bedoeld zijn. Wij zeggen altijd dat we op Jezus willen lijken. En dan moet je ook naar hem kijken. En dan moet je ook kijken hoe hij dan bemoedigt. En hoe hij de mensen moed inspreekt. En ik neem je mee op dat kleine stukje van Jeruzalem naar Emmaus. Lucas 24, overbekend, ik ga er niet veel van zeggen. Ik wil alleen maar kijken. Daar lopen Cleopas en waarschijnlijk zijn vrouw naar huis. 2,5 uur te gaan. En ze komen uit Jeruzalem. En ze hebben Goede Vrijdag meegemaakt. Ze hebben op Golgotha gestaan. En dan heb je wel eens een marteling meegemaakt. Als ik het op de televisie zie, ik wil het niet zien. Ik wil het niet zien. Ik kan het ook niet zien. Martelingen. Ze hebben erbij gestaan. Hoe de man van wie ze hielden stierf. 3 uur lang pijn leed. En tenslotte de geest gaf. En ze zijn er kapot van. En dan lopen ze naar huis. En dan hebben ze het erover. Misschien niet veel. Ze lopen maar. En ze lopen. En dan ontstaat er een blijspel. In 3 bedrijven. De ontmoeting. De ontmoediging. De ontmoeting. En de ontdekking. Dan lopen ze. En opeens dan loopt er iemand naast hen. en loop mee. Het is Jezus. Maar ze herkennen hem niet. En ze lopen ongemerkt dan met z'n drieën. En hij zegt misschien niet veel. Hij loopt mee. Gezegend de gemeente die mensen geeft die mee willen lopen met een ander. Die als er verdriet is of eenzaamheid een stukje meelopen. Op de schouder tikken en zeggen, ik ben daar. Die meeleven. Gezegend ben jij als je de moed hebt om met een ander mee te lopen waarvan je weet dat hij het nodig heeft. Misschien op de koffie vragen, met alle risico's van dien. Daartoe ben je geroepen. Het tweede, hij stelde vragen. Hij zegt niet, jullie zijn zeker verdrietig. Nee, hij vraagt, waar hebben jullie het over? En dan staan ze stil. En dan staat er in de geschiedenis met somber gezicht bleven ze staan. En ze kijken naar hem. En ze willen gaan vertellen. En ze vertellen. Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem? Weet u dan niet wat er gebeurd is van Jezus van Nazareth? Waarvan wij dachten dat hij koning zou zijn en ze hebben hem gekruisigd. En dan zegt hij niet, ik weet er alles van. Kijk maar, ik was erbij. Hij laat hen het verhaal vertellen. Hij stelde alleen maar vragen. Gezegend de gemeente die mensen die vragen durven stellen. En die niet alleen maar vragen naar hoe gaat het ermee, maar ook vragen naar het verhaal. Daarachter, achter dat, het gaat goed. Die vragen, waar ben je mee bezig? Waar heb je het nou over? Waar ben je? En gezegend ben je als je bij een gemeente hoort, waar je kan uitspreken en het verhaal vertellen. Gezegend ben je als je de wijsheid hebt om te vragen. Hij luisterde, dat is het derde. Hij ging niet maar zomaar meteen aan het uitleggen. Hij heeft 2 uur onderweg gelopen om te horen waar de pijn zat en hoe groot de wanhoop was. En hij gaat niet meteen reageren. Gezegend ben je in een gemeente waar mensen het geduld hebben om stil te zijn. Om niet meteen met antwoorden te komen, maar om te reageren met een stilzwijgend warm hart. En dat geeft allerlei risico's. Als je stil bent, want dan komt het los. En dan komt er maar vaak wat los. In de gemeente waar mensen met elkaar omgaan. Dan hoor je het wel. Dan loop je het risico. Ja, mijn relatie is niet goed. Het loopt niet. Ik weet het niet meer. Of ik weet niet meer of ik geloof. Of mijn dochter. Mijn kinderen. Of je krijgt het verhaal over de zaak te horen die niet loopt. Of je krijgt te horen, maandag moet ik naar de dokter. Of je krijgt het te horen, hoe moet dat nou? Zonder moeder, een gezin van 4 kinderen. Hoe moet dat nou? Hij aanvaarde. Dat was het vierde. Eigenlijk is het om boos van te worden dat ze hem niet herkennen. En terwijl ze lopen te somberen en te sikkeneuren, dat hij het geduld niet verliest. Hij loopt mee tot het einde, tot ze thuis komen. Belangrijk is het, als je de ander aanvaardt en het geduld hebt om te blijven meelopen en de ander te aanvaarden en het gevoel te geven dat die waardevol is. En tenslotte, hij onderwees. Pas na 2,5 uur pakt hij zijn Bijbeltje en dan gaat hij uitleggen. En dat geeft ons te denken. Wij denken al gauw dat we in tijden van verdriet en in troosten maar het gauwste een bijbeltje kunnen pakken en een tekst voorlezen. En dat is zo gevoelig. Daar moeten we zo voorzichtig zijn om te pas en te onpas met teksten te schermen. Hou me te goede, ik ken de waarde van het woord. Maar op zijn tijd, als iemand er op betrokken is en er voor open staat. Wij hanteren het vaak als een doekje voor het bloeden en denken dat dan de ander geholpen is, terwijl de ander wil horen wat je hart is en wat je van daaruit spreekt en zegt. En tenslotte, ze ontdekken wat. Ze komen bij het huis aan en dan zegt de Heer, en die doet net alsof hij verder wil gaan. En dan zeggen ze, Heer, blijf bij ons. Misschien ben je hier vanmorgen voor het eerst en denk je erover om een gemeente op te zoeken. En misschien hoor je de stem van vanmorgen. En misschien heb je de neiging om te zeggen, ik wil op een plaats zijn waar hij is, waar deze gevoelens zijn. Waar deze mensen zijn die zo met elkaar omgaan, die een thuis bieden. De Heer zegt, daar, ik ben er. Want, en dat staat er zo mooi, hij ging bij hen binnen om bij hen te blijven. Hij ging mee om bij hen te blijven. Bereer de maten. De gastheer is Jezus Christus. Hij zet de toon. Hij maakt de muziek. Hij geeft de woorden. Hij geeft de liefde. Want hij is de gastheer. Dan wordt Berea de Mate, dan is Berea de Mate een thuis waar liefde is, waar je kunt lachen, waar je veilig voelt, waar je ontspannen kan zijn, waar je getroost wordt. Waar je getroost wordt. Ten slotte, 1 Petrus 3 vers 9, daar staat een tekst die mij zeer dierbaar is. Zegent elkaar, daartoe bent u geroepen. De zegen is niet alleen maar dat die uitgesproken kan worden door ambtsdragers. Hier staat het, zegen elkaar. Zegenen is goede dingen zeggen tegen een ander. Shalom, vrede, ondanks verdriet, toch vrede, wensen en geven aan de ander. En zeker in één op één, dan is de zegen zo ontzettend waardevol. De ander die voelt dat hij begrepen is, zij, hij wordt begrepen door de zegen. En ik als zegenaar, het is een opluchting, want met de zegen zeg ik, meer heb ik niet. Ik laat het aan God over. Elkaar zegenen, Berea, dat wil zeggen, elkaar bemoedigen en bevestigen en aanvaarden en een thuis weten te geven voor elkaar. Berea de maten, zegen elkaar, daartoe bent u geroepen. Amen.